Romeinen 8, vers 31 tot en met 39. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard, gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Voorwaar een loflied op Gods liefde en niet op ons geloof. Want als Paulus zegt, wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Dan geeft hij als antwoord, ik ben verzekerd dat niets ons kan scheiden van zijn liefde. Dat betekent dat de zekerheid des geloofs voor Paulus ligt in Christus Jezus. En daar moet hij ook maar blijven. De zekerheid des geloofs moet niet verhuizen naar mijn gevoel of mijn verstand, mijn wil. Die resoneren wel mee. Maar de zekerheid vind ik in het omhelzen van de Heer Jezus Christus. Door zijn beloften te geloven, hem op zijn woord te geloven. Er is een misverstand ontstaan in de loop der eeuwen over die zekerheid. En dat misverstand is, ik ga nu vanavond de twee noemen. Het eerste misverstand is dat we een crisiservaring gehad moeten hebben, wil het echt waar zijn. Een mens is pas echt bekeerd als hij een soort Pauluservaring heeft gehad, in de crisis is geweest, in de engte is gedreven, alles ontnomen is. Hij met zichzelf aan het einde gekomen is, zoals dat ook wel onder woorden wordt gebracht. Waar komt dat nu eigenlijk vandaan? Is dat bijbels, dat je een crisiservaring moet hebben gehad? Wel, in de 19e eeuw is dat opgekomen in het gezelschapsleven. Dat hoef ik u niet verder toe te lichten, want ieder van ons weet wat dat inhoudt. In het gezelschapsleven werd gezegd, als iemand werkelijk bekeerd wordt, dan is die gerechtvaardigd in de vierschaar van de conscientie. Een uitdrukking die u gelukkig waarschijnlijk niet meer zult kennen, maar de gevolgen ervan, die zult u wel kennen. Die rechtvaardiging in de vierschaar van het geweten, dat was een soort ervaring waarbij iemand ervoer, God is mijn rechter, ik sta als beklaagde in het verdachtebankje. De officier van justitie, de Satan, klaagt mij aan en Christus, de advocaat, verdedigt mij en gaat uiteindelijk in mijn plaats staan. Dat moest je dus op ongeveer gelijke wijze, als ik het nu beschreven heb, beleefd hebben. Want als je dat niet beleefd had, had je geen waarachtige bekering doorgemaakt. Dan was het allemaal nabijkomend werk. En u weet het, hè, de gevolgen hiervan zijn in onze dagen nog steeds zichtbaar. In bepaalde gemeentes waar dat nog steeds zo gezegd wordt. Je moet dus een crisiservaring hebben. En anders is het niet echt. Dus de belofte die bij het avondmaal klinkt, komt, want alle dingen zijn nu gereed, geldt dan alleen voor de mensen die een dergelijke ervaring achter de rug hebben. Waarom is dit onbijbels? Om te beginnen is het zo dat de reformatoren die de Bijbel op dit punt natuurlijk hebben nageplozen, hebben gezegd, het beginpunt van het geloof is niet een bepaalde ervaring, maar is dat de mens buiten zichzelf naar de Heer Jezus toe gaat. Daar begint het mee. En vanaf dat moment, zegt Calvijn, is een mens rechtvaardig voor God. Het enige wat daaraan vooraf gaat, is het zaadachtige karakter van een geloof, zoals hij dat noemde. Het zaad van het evangelie wordt gestrooid tijdens de gemeentesamenkomsten onder de prediking van Gods woord. En waar het in goede aarde valt, daar komt het op. Zodra een mens gelooft, komt het zaad op. Als die vertrouwt op de belofte van God in Christus, komt het zaad op, is die rechtvaardig voor God. Dus de rechtvaardiging is niet iets wat je als een latere ervaring moet hebben doorgemaakt. En zeker niet als een crisiservaring. Maar het geloof is rechtvaardigend van aard. Er is dus niet eerst een toeleidende weg naar een crisis als eindpunt, maar Jezus Christus is vanaf het begin het beginpunt. Vader Brakel zegt het als volgt. Hij zegt, wedergeboorte betekent dat een mens voor het eerst in geloof tot Christus vlucht. Dus de wedergeboorte is ook niet iets wat later valt, of wat vooraf gaat aan het geloof. Nee, het is het geloof. Als iemand voor de eerste keer tot Christus vlucht, is dat de wedergeboorte. Ik geloof dat ik het u al eens een keer heb voorgedaan, hoe Spurgeon dat zag. Hoe kun je die begrippen bij elkaar krijgen? Wedergeboorte, bekering, geloof. Hè? Spurgeon zegt, bekering is als je van, in plaats van op jezelf en op de wereld gericht, op God gericht wordt. En als je de bekering vanuit de mens beziet, heet het geloof. En als je het vanuit God beziet, heet het wedergeboorte. Want kijk maar, zegt Spurgeon, je kunt het niet omdraaien. Je kunt niet zeggen God gelooft. Je kunt ook niet zeggen dat mens wederbaart. Maar het gaat in alle drie de gevallen om het werk van de Heilige Geest in ons hart. Het werk van de Heilige Geest in ons hart, waardoor bekering, wedergeboorte en geloof drie termen zijn voor dezelfde gebeurtenis. Wij worden van dood levend gemaakt. En nogmaals, Brakel volgt Calvijn als die zegt, vanaf het eerste moment is dat zo. Brakel zelf heeft ook geen crisiservaring meegemaakt, geen Paulusbekering. Matthew Henry evenmin, Wilfred Floor onder ons niet onbekend, ook niet. Nu kunnen er, nadat iemand tot geloof gekomen is, crisiservaringen komen. En laten we maar eerlijk zijn, ze komen onherroepelijk. Want als ik tot geloof gekomen ben, ga ik pas zien hoe zwaar en diep ik gezondigd ben, gezondigd heb, tegen een goeddoend God in Christus Jezus. Berouw over de zonde ontstaat ook pas nadat ik tot geloof gekomen ben in Christus. Nadat ik voor het eerst heb leren vertrouwen op zijn belofte. En dan kan een mens in een crisis komen, want hij gaat ook Gods toorn ervaren over de zonde. Gods gramschap over mijn ongerechtigheid. In het verleden, het heden en naar ik bang ben ook voor de toekomst. Vandaar ook dat als het avondmaal wordt aangericht en wij leren dat de kerk in navolging van de Bijbel heeft gezegd dat dat tot versterking van het geloof is, dit versterkt moet worden. Ik ben verzekerd. Niet van mijn geloof, maar van de liefde van God in Christus geopenbaard. En ik geloof dat omdat ik door hem, door Jezus Christus ben gaan zien wat Gods goedheid inhoudt en mijn slechtheid, ik geloof dat ik door hem rechtvaardig voor God ben. Of je dat voelt, daar komen we zo nog op terug, is iets anders. Een van de belangrijke punten van de zekerheid des geloofs is dat je gelooft dat je zonden vergeven zijn. De catechisme zegt niet wat voel jij van de vergeving van de zonde, maar wat geloof je. En het avondmaalsformulier zegt ook dat het de bedoeling is dat wij geloven dat God ons in Christus zo rein ziet, alsof we nooit zonde gekend of gedaan hadden. Ik vind dat altijd, moet ik eerlijk zeggen, het moeilijkste van heel dat avondmaalsformulier. Om jezelf te zien als een mens die nooit zonde gekend of gedaan heeft. En toch is dat de werkelijkheid. Of ik nu een moordenaar geweest ben, een overspeliger, of een lasteraar, of een fraudeur, of wat ik ook geweest ben. Zodra ik me wend tot Christus en hem mijn zonde beleid en hem aanneem als mijn zaligmaker, ben ik voor God rechtvaardig en wordt alles uitgewist aan zonde en ongerechtigheid en ben ik in Gods ogen in Christus rein en heilig. Formulier, of het avondmaalsformulier spreekt daarover, maar ook de catechismus in vraag 84. En ja, dat zijn weer die dingen waar je overheen leest, maar laat het vanavond maar eens tot je komen. Zo vaak als wij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, zo vaak zijn al onze zonden om Christus wil vergeven. Eenvoudiger gezegd, net zo vaak, om met de woorden van dominee destijds W.L. Tucker te spreken, net zo vaak ik mijn hand op Jezus leg en amen op zijn offer zeg, net zo vaak mag ik weten dat mijn zonden vergeven zijn. Vergeving der zonden is dus niet een nadere weldaad of een nadere ervaring die alleen in de weg van een crisis leert verstaan of ervaren. Nee, het hoort bij het wezen van het geloof. Dat was voor de reformatoren heel belangrijk, want Rome leerde dat je nooit tot zekerheid kon komen. Rome begon met te zeggen, je moet een crisiservaring hebben meegemaakt en dan weet je zeker dat je een kind van God bent. De reformatoren hebben gezegd, nee, Jezus spreekt over het geloof in hem, het geloof in zijn belofte, als de enige voorwaarde. Wie tot God komt, moet geloven dat hij er is, voor jou, voor u, en een beloner is van degene die hem zoeken. Er is ook in de Dordtse leerregels een zin die heel duidelijk nadrukkelijk afwijst dat we een bijzondere ervaring nodig hebben om te weten of we kinderen van God zijn. We lezen dat in hoofdstuk 5, paragraaf 10. En daarom ontstaat deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het woord geschied, maar uit het geloof aan Gods beloften, die hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft. Dat wij kinderen en erfgenamen zijn door de getuigenis van de Heilige Geest die al met onze geest getuigt. Dus hier gaat het ook weer over de zekerheid van het vergeven zijn, de zonden zijn vergeven, doordat wij de belofte van het evangelie geloven en niet omdat we een crisiservaring hebben gehad. Een tweede afwijking in de Bijbelse en reformatorische leren die ik vanavond met u wil delen is dat men soms zegt, je moet eerst als mens Gods recht liever hebben gekregen als je eigen zaligheid. Of soms wordt het zo gezegd, je moet Gods eer liever hebben gekregen dan je eigen zaligheid. Wat men bedoelt is dit. Je moet het eens worden met het feit dat Gods straffende gerechtigheid je terecht zal veroordelen. Maar dan nog één stap verder. Je moet dat liever hebben, liever horen, liever ervaren als je eventuele toekomstige zaligheid. Als ik maar geloof in Gods recht wat mij verdoemt, wat mij veroordeelt, en dat niet alleen goedkeur, maar ook liever heb als mijn zaligheid, dan ben ik pas echt op een plek. En dan word ik gereed gemaakt om Christus te omhelzen als mijn zaligmaker. Je moet dat eerst hebben meegemaakt. Waar komt dat vandaan? Uit de Romeinse kerk van de middeleeuwen. Bij bepaalde mystici. En als je tegenwoordig nog hoort zeggen, in sommige kerken, dan is de achtergrond, men is zo bang voor oppervlakkig geloof, waarbij Christus maar wordt aangenomen, alsof dat een lelijk woord is, of dat, alsof dat onbijbels is. Men is zo bang voor een oppervlakkig geloof, dat daarom benadrukt wordt dat Gods gerechtigheid een straffende gerechtigheid is. En daar zul je dus eerst van aan de weet moeten komen dat je zelf die straffende gerechtigheid verdiend hebt. En dat God je eigenlijk moet veroordelen voordat je tot waar geloof kunt komen in Christus Jezus. Dr. De Vries die tekent hierbij aan, en dat vind ik toch wel, het was voor mij een eye-opener, moet ik eerlijk zeggen, dat eigenlijk dan een mens tevreden is met het gevoel, God veroordeelt mij omdat ik een zondaar ben die maar blijft zondigen. En ik ben het daarmee eens. Dan zegt de Vries, dan hebben we een soort vrede bij God gevonden. Je bent een soort tevreden met het feit dat je er buiten ligt. Je bent geen kind van God. En dat zul je misschien ook nooit worden, maar je hebt dan toch Gods recht, Gods straffende gerechtigheid goedgekeurd. En, zegt de Vries, daarmee heb je Gods offer in Christus volledig miskend. Het offer wat de Vader ons heeft geboden in de Zoon van zijn liefde, Jezus Christus, tot verzoening van onze zonden, dat is dan heel ver weg. Dat komt niet meer aan de orde. Want je hebt al wat beleefd. Je bent het eens geworden met Gods recht. En daar heb je een zekere vrede in gevonden. Christus en zijn offer zijn dan niet meer noodzakelijk. En zeker als men uitdrukkingen gebruikt als het zoete recht of het lieve recht. Mozes sprak heel anders. Als het gaat om Gods straffende gerechtigheid, Gods toorn over onze zonden, zei Mozes. Wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid nadat ge te vrezen zijt? Mozes had het niet over het zoete recht van God, dat lieve recht. En ik heb dat recht van God om mij te straffen in zijn toorn liever als mijn eigen zaligheid. Verre van dat. Mozes was bang. Hij vreesde Gods straffende gerechtigheid. En wie van ons kan zonder die vrezen des Heren? Overal waar Gods geest gaat werken, komt immers die vrezen des Heren. Je gaat het vonnis van de wet goedkeuren. Dat is wat anders als dat je zegt, ik ben het ermee eens dat ik verloren ga. Je gaat Gods recht in die zin toevallen dat je zegt, Heren, straf mij niet in uw toorn, kastijd mij niet in uw grimmigheid nadat ik verdiend heb. Maar dat is niet dat je zegt, als God mij voor eeuwig zou verdoemen, dan zou ik dat goedkeuren. Ik weet nog dat ik heel wat jaren geleden, toen ik pas op de weg was, dat las in een prekenboek. Je moet eerst zover komen dat je verloren wil gaan, wil het echt door de Heilige Geest gewerkt geloof zijn. En wat kun je daardoor op een dwaalspoor worden gezet? Want je wordt niet naar Christus geleid, maar je wordt op jezelf teruggeworpen. Heb ik dit al beleefd? Heb ik zo'n crisis al meegemaakt of niet? Misschien is wel het allerbelangrijkste argument dat zelfs de Heer Jezus bang was voor Gods straffende gerechtigheid. De Heer Jezus heeft in de hof van Gethsemane gesmeekt of die toorn van God, de drinkbeker van Gods toorn, niet door hem geledigd hoefde te worden. Vader, indien het mogelijk is. Want als geen ander wist de Heer Jezus dat Gods toorn een zware toorn is. Een alles verslindende toorn als hij het recht had reden. De Heer Jezus heeft niet gesproken over dat zoete recht van God. En ik ben het mee eens dat een mens eerst verloren moet gaan voordat hij tot geloof komt. Maar hij heeft wel gevreesd voor Gods toorn. Maar diezelfde Heer Jezus heeft niet alleen zelf geleden onder de toorn van Gods straffende gerechtigheid, maar heeft de reddende gerechtigheid van God aan het kruis laten zien. Dat hij plaatsvervangend voor ons in Gethsemane aan het kruis de toorn van God heeft gedragen. Ik weet niet of je dat wel eens gerealiseerd hebt, wat dat inhoudt. Dat je eigen rampzaligheid, je eeuwige verlorenheid, door hem is doorleefd. Dat hij aan het kruis de zonde waar wij zo gemakkelijk aan toegeven en die we zo lichtelijk ons voelen omringen, zoals Paulus het noemt in de Hebreeënbrief, die ons zo gemakkelijk omringt, dat die zonde door hem doorleefd is. Dat hij de pijn gevoeld heeft van de mens die mishandeld werd, maar ook de pijn en de woede van degene die mishandeld. Dat hij doorleefd heeft, doorstreden heeft, al onze krankheden, gekrenktheden en de toorn van God over die zonde en gekrenktheden waarmee andere mensen gekrenkt worden en wij zelf gekrenkt zijn. Hij heeft het allemaal doorstreden en doorleden. En dat is onze redding. Want eer dat de zonde ongestraft zou blijven, zijn ze gestraft in Jezus Christus. Hij openbaart ons Gods reddende gerechtigheid. Helaas komt dat in de prediking in veel kerken niet meer zo aan de orde. Maar gaat het vooral over Gods straffende gerechtigheid. En dat dat gebeuren moet, dat is goed. Maar niet op de manier van je moet het eerst ervaren hebben, Gods straffende gerechtigheid, voordat je in aanmerking komt voor zijn reddende gerechtigheid. Ten slotte dit. Waar blijft het gevoel bij dit alles? Je zou kunnen zeggen, wat ik er nog te behandeld heb, is vooral dogmatisch, leerstellig. Dat heb ik ook bewust gedaan om te verhelderen waarom bepaalde misverstanden er ingeslopen zijn in ons kerkelijk leven. Maar wat is dan het gevoel wat we mogen hebben bij het avondmaal? Calvijn zegt, waar geloof is als we voelen dat God barmhartig is voor ons. Dus hij zegt niet, waar geloof is dat je het voelt. Nee, waar geloof is dat je voelt dat God barmhartig is. Paulus zegt, niet ik ben verzekerd van mijn geloof, maar ik ben verzekerd van de liefde van God in Christus geopenbaard. Dat is de gouden greep van de reformatie geweest. In de strijd tegen Rome. Men zei, Rome heeft ons op onszelf teruggeworpen. Hebben we dit al beleefd? Hebben we dat al ervaren? Nee, Gods woord werpt ons op Christus. En dan staat in het formulier ook, hoewel wij midden in de dood liggen, zoeken wij de zaligheid buiten onszelf in Christus Jezus. Wel, voelen wij dat God barmhartig is voor ons. Ik zal u vertellen, als aanstaande zondag hier de tafel staat gereed gemaakt en de tekenen van brood en wijn liggen erop, kun je daar dan nog omheen? Als in die tekenen van brood en wijn die hij zelf heeft gegeven aan de kerk, hij zelf, hè, heeft gegeven aan de kerk. Hij zegt, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt en dit is mijn bloed wat voor u vergoten wordt. Kun je er dan omheen dat God goed is voor ons? Dat hij genadig is, dat hij barmhartig is van ons. Calvijn bedoelde ook heel duidelijk te zeggen, God is voor ons, niet tegen ons. Hij is voor ons in dat gedeelde brood. En dan bedoel ik ook letterlijk gedeeld. Het is niet toevallig dat Christus één groot plat brood pakte en daar stukjes afbrak. Hij deelt zichzelf aan alle aanwezigen in het avondmaal. Maar hij zegt daarmee ook dat allen die dat brood genomen hebben, samen één zijn. Ik kan Gods barmhartigheid in Christus niet echt ervaren als ik dat niet deel met andere kinderen van God. Paulus zegt zelfs dat hij alleen samen met al de heiligen de liefde van God kan verstaan. Hij kan het niet op zichzelf. Dat is een van de heerlijke dingen van het avondmaal, dat wij samen aan die tafel gaan zitten en wij Gods barmhartigheid met elkaar delen, die zichzelf wegschenkt aan ons in het tekenen van brood en wijn, wordt ons dat verzekerd. Mag het vaststaan voor ons dat het zo is. Dat brengt wel strijd met zich mee. Dat brengt wel strijd met zich mee. Want we hebben niet zomaar iedereen lief in de kerk. En we hebben soms moeite met deze of gene die ook naar de tafel gaat. Als het maar nooit wordt, wat ik zo vaak in de gemeentes heb meegemaakt, dat als er een paar tafels zijn, dat één denkt, ik ga maar niet aan die tafel, want er zit ook die. Als je dat denkt, dan moet je voor de zondag naar die broeder of zuster toe gaan en daarover praten. Maar niet elkaar gaan mijden. We zijn niet tot elkaar veroordeeld in de kerk, maar we zijn samen bevoordeeld. Toen in Engeland een bekende theoloog, Thomas More, wachtte op zijn executie, zei de avond ervoren een geestelijke tegen hem, haat u de mensen niet die u dit hebben aangedaan en die u morgen op de brandstapel brengen? Toen zei Thomas More, nee. Want als ze zich niet bekeren van deze gerechtelijke dwaling aan mij begaan, heb ik nu alvast medelijden met ze. Maar als ze zich wel bekeren van deze gerechtelijke dwaling, zal ik straks in eeuwigheid met ze samen de hemel mogen zijn. En daar verheug ik me nu al op. Kijk, zo is daar de gemeente. Als je met iemand moeite zou hebben. Maar die strijd die is er wel. En Calvijn zegt, als je denkt dat het vertrouwen op God betekent dat je nooit meer bang bent, dan heb je niet begrepen wat het ware geloof is. Hij bedoelt, je bent soms bang voor jezelf. Voor je eigen zondige aard. Voor die dingen in je gedachten en gevoelsleven die in strijd zijn met Gods goedheid en liefde. En je bent ook soms bang voor anderen. Je kunt ook soms lijden onder anderen, de zonde van anderen enzovoorts. Ten slotte zou ik u willen wijzen op iets waarbij de Heer Jezus in het bijzonder ons gevoel tegemoet komt. En dat is op het moment dat ik het brood eet en de slok wijn drink. De leer van de kerk in navolging van de Bijbel is geweest, en nog gelukkig, dat de eenheid symboliseert tussen Christus en ons zondaren. Paulus die brengt het onder woorden met samen verstrengeld, samen gegroeid te zijn met Christus. Jezus heeft het zelf onder woorden gebracht met de wijnstok en de ranken. Er zijn allerlei beelden in de Bijbel die dat symboliseren. Wat wil Christus met het heilig avondmaal aan ons duidelijk maken? Ik ben in de hemel. Maar ik ben zo dichtbij. Wie het brood aanraakt, en de wijn raakt mij aan. Dat is ten diepste de versterking van het geloof door de tekenen van brood en wijn. Ooit heb ik mogen verstaan waarom de Heer Jezus tegen Maria Magdalena zei: raak mij niet aan. Terwijl Thomas uitgenodigd werd om hem wel aan te raken. Waarom zei de Heer Jezus tegen Maria Magdalena: raak mij niet aan? Wel, zij die van 7 duivelen verlost wordt, had zo'n intense liefde, reine liefde voor de Heer Jezus, dat ze wilde vasthouden. En de uitleg die kent u. En dat is ook de goede uitleg. Ze had dat veel sterker als Thomas. Maar waarom zegt de Heer Jezus erachteraan: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader en uw Vader en mijn God en uw God? Dan betekent dat dat je hem na die tijd dus wel zou kunnen aanraken. Raak me nu niet aan, want ik ben nog niet in hemel gevaren. Maar als dat wel zo is, zou je eruit kunnen afleiden, dan mag je me wel aanraken. Ja, maar de Heer Jezus is in de hemel, is toch ver weg? Nee. In de tekenen van brood en wijn heeft Maria Magdalena ervaren: mag ik hem aanraken? Omdat hij mij heeft aangeraakt. Hij schenkt zichzelf weg in brood en wijn en ik eet met mijn mond. Ik drink met mijn mond. Het ware brood des levens en het bloed van het lam dat reinigt van alle zonden. Hij die mij aanraakt, vindt het goed als ik hem aanraak. Met deze woorden wilde ik nog even terugkeren naar Paulus in Romeinen 8. Ik weet het, de tekst is de bekaaid afgekomen, maar dat mag wel een keer misschien voor een bezinningsavond. Als Paulus dus zegt: ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog iets anders mij zal kunnen scheiden van de liefde van God, zegt hij: ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Dus ik ben verzekerd dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die in Christus Jezus onze Heer is. Wedergeboorte betekent dat je begint in het meervoud te denken. Niet ik, maar wij. En het is me opgevallen de afgelopen maanden dat ik onder u mag werken, dat in deze gemeente dat mag leven. Dat wijgevoel. Ik vind dat heel bijzonder. Want dat is een gave die God u schenkt. Koester dat als een bijzondere gave. Niet alleen door meeleven met elkaar en het gebed voor elkaar, maar ook in echte zorg voor elkaar. In het bijzonder van de kerkraad, de broeders van de kerkraad voor de gemeente, maar ook bespeur ik het in de gemeente op vele plaatsen onderling. Dan klinkt de tekst nog weer anders. Ik ben verzekerd, mag ieder van ons zeggen, die tot geloof gekomen is, dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus openbaard. Dus al komt er vervolging, en die komt eraan. Het is niet de vraag of, maar wanneer. Al komt er een grote verdrukking. Wij die zijn gemeente mogen zijn, de schapen van zijn weide, mogen weten. We mogen avondmaal vieren totdat hij komt. Want dan hoeft het niet meer. Dan gaan we naar de bruiloft des lams. En tot zolang zullen we door alles heen, in dit alles, zegt Paulus, wat we nog gaan meemaken in onze 21ste eeuw, in dit alles overwinnaar zijn. En mogen we individueel zeggen: ik ben verzekerd dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus geopenbaard. En daar zegt mijn ziel amen op. Ik hoop u ook.